Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Nieuwe Testament en wel in de brief van Paulus, de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het derde hoofdstuk, 2 Korinthe 3, terwijl we de schriftlezing beginnen in 2 Korinthe 2, het 14e vers. 2 Korinthe 2 vanaf vers 14. Waarbij we doorlezen in hoofdstuk 3. En Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus, en de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar geen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want we dragen niet gelijk velen het woord van God te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid van God, spreken wij het in Christus. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen, of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanige vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet de letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen van Israël het aangezicht van Mozes niet sterk konden aanzien om de heerlijkheid zijns aangezichts die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen dat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen dat blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet gelijk Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen van Israël niet sterk zouden zien op het einde van hetgeen dat er niet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen, met ongedekt aangezicht, de heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de grote vraag vanmiddag is: wie ben ik? Wie bent u? En wie ben jij? Zijn wij een leesbare brief van Christus? Daar hoop ik met Gods hulp met u over na te denken. In onze tekst vindt u in het gelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 3, de versen 2 en 3. waar Paulus schrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest: Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Gemeente, boven de preek heb ik geschreven: leesbare brieven. Daar gaat het over. In de eerste plaats, het zijn brieven van Paulus. In de tweede plaats, het zijn brieven van Christus. En in de derde plaats, het zijn brieven van de Heilige Geest. Leesbare brieven. In de eerste plaats, het zijn brieven van Paulus. In de tweede plaats, brieven van Christus. En ten derde, brieven van de Heilige Geest. Gemeente, op indrukwekkende wijze heeft de apostel Paulus de gemeente van Korinthe duidelijk gemaakt dat hij overal waar hij kwam, aan alle plaatsen, geroepen werd om het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd te verkondigen. Het was zijn roeping, het was zijn missie om de goede reuk van Christus te verspreiden. Het was zijn levensdoel om anderen te vertellen wie de Heer Jezus is. En dat deed Paulus in de tegenwoordigheid van God. We lezen daarvan in hoofdstuk 2. Daar moet je toch eens over nadenken. Het evangelie, zegt Paulus, wordt verkondigd in de tegenwoordigheid van God. Dus niet alleen het heilig avondmaal wordt bediend in de tegenwoordigheid van God. En niet alleen de heilige doop vindt plaats in de tegenwoordigheid van God, maar ook als het een gewone kerkdienst is, zoals we dat zeggen. Ook een gewone kerkdienst vindt plaats in de tegenwoordigheid van God. God is er zelf bij. Als we daar iets van beseffen, dan zijn we een en al aandacht. Dan is het niet alleen maar even naar de kerk gaan en weer naar huis gaan, maar dan komen we voor Gods aangezicht. Dan komen we daar samen waar de Heere zijn voetstappen zet. Waar hij zijn gemeente vergadert. Daar waar de Heere wil wonen. Daar waar zijn woord uitgaat. Daar is hij zelf bij. En dan heeft de hoge heilige God een boodschap voor mij, voor u en voor jou. Maar wij zouden ons kunnen afvragen, waarom heeft Paulus het dan zo nadrukkelijk over zijn ambt en de roeping tot apostel? Waarom schrijft hij daarover aan de gemeente van Korinthe? Nou, de reden is helaas niet zo geweldig mooi, gemeente. In de gemeente van Korinthe werd namelijk kwaad van Paulus gesproken. In het begin was het allemaal mooi en indrukwekkend. Maar toen Paulus ook zijn vinger ging leggen bij de misstanden die er waren in de gemeente, toen was men hem al gauw zat. En al snel werden er verkeerde dingen van Paulus gezegd. Men wist het veel beter dan Paulus. Er waren blijkbaar superapostelen die naar eigen inzicht, naar eigen denken, veel meer inzicht gekregen hadden in het evangelie dan Paulus. Dan was Paulus maar een armetierig mannetje. Nee, zij wisten hoe het zat als het ging om de grote mysteries van het leven. En Paulus had zijn tijd gehad. En toen heeft Paulus een brief geschreven. De tranenbrief. Die wij niet in de Bijbel vinden. De Heilige Geest heeft het goed gedacht om die brief niet in de Bijbel te laten opnemen. De tranenbrief. En die heeft hij meegegeven aan Titus. En Paulus blijft achter in de hoop dat ze zich zullen bekeren. Dat ze zich zullen verootmoedigen. En gemeente, Wat is de Heere goed? Want er is inderdaad sprake van verootmoediging in de gemeente van Korinthe. Je leest daarvan in 2 Korinthe 7. Dat ze zich bekeren. En het is een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Als Titus terugkomt van zijn bezoek aan Korinthe, dan komt hij terug met goede berichten. En dan klimt Paulus voor de derde maal. In de pen en dan schrijft hij de brief die daar vanmiddag voor ons open ligt. Die wij vinden in de Bijbel als de tweede brief gericht aan de gemeente van Korinthe. Maar, en daar wil ik met u over nadenken. Als wij dan stilstaan bij 2 Korinthe 3, dan schrijft Paulus in het gedeelte waar we over nadenken ook over brieven. In vers 1 bijvoorbeeld heeft hij het over brieven van voorschrijving van u of brieven van voorschrijving aan u. Wat bedoelt hij daar toch mee? Misschien hebt u dat wel al gedacht. Wat zijn dat voor brieven? Nou gemeente, toen ik jaren terug een preconcent wilde aanvragen in de toenmalig Nederlandse Hervormde Kerk. Toen moest ik ook een kerkelijk attest overleggen. Namelijk een verklaring vanuit de kerkenraad. Waarin stond dat ik inderdaad een trouw meelevend lid was. En dat er ook geen tuchtzaak tegen mij liep. Logisch, de commissie die zich daarover buigt, de commissie van toelating, laten we het zomaar noemen, die wil graag weten hoe dat zit. Een aanbevelingsbrief was blijkbaar nodig. En er zijn veel meer situaties in het leven waarin zo'n brief blijkbaar nodig is. Soms word ik gevraagd, dominee, wilt u even een kort briefje schrijven? Ik heb gesolliciteerd bij die en die school. Of dat het schoolbestuur daar zelf om vraagt. Is die persoon die gesolliciteerd heeft als juf of meester, is die wel werkelijk kerkelijk betrokken? Een aanbevelingsbrief, blijkbaar kende men dat fenomeen ook al in die dagen. Zo waren er bijvoorbeeld predikers die rondtrokken van de ene gemeente naar de andere gemeente. En dan kregen ze vanuit die gemeente een aanbevelingsbrief mee. Een geloofsbrief zouden we het ook kunnen noemen. Nou gemeente, nu vraagt Paulus hier aan de gemeente van Korinthe, hebben jullie dan misschien van mij ook zo'n aanbevelingsbrief nodig? Is dat nodig? En natuurlijk is dat niet nodig. Dat kan toch niet waar zijn? Gemeente van Korinthe, jullie weten toch wie ik ben? 1,5 jaar heeft Paulus in het midden van de gemeente mogen arbeiden. En met heel veel zegen. En dan doet Paulus ook iets bijzonders. Want wat schrijft hij dan? Hij zegt eigenlijk, als jullie dan een aanbevelingsbrief van mij willen hebben, dan hoef je niet zo ver te zoeken. Kijk dan maar naar jezelf en kijk om je heen in de gemeente. Want gij zijt mijn aanbevelingsbrief. Jullie zijn mijn aanbevelingsbrief. Gij lieden zijt onze brief. Zo kunnen we lezen in vers 2, zo begint onze tekst. Dus Paulus die kijkt de gemeente in en hij zegt, jullie zijn mijn brief. Gelukkig, Gode zij dank. Ondanks de verdeeldheid die er was in Korinthe blijkbaar. Ondanks ook de zonden die er plaatsvonden in de gemeente van Korinthe. En alles wat niet goed was, was er in het leven van velen toch een groot wonder gebeurd. Want nog niet zo lang geleden gingen ze allemaal, zonder onderscheid, nog naar de tempel van Jupiter om aan de afgoden te offeren. Ze leefden midden in de wereld. En toen kwam Paulus in die grote havenstad Korinthe. En de Heere heeft tegen Paulus gezegd, ik heb veel volks in deze stad. Hij heeft het evangelie verkondigd. En dat met heel veel zegen. Velen kwamen tot bekering. De Heere kwam erin mee. En nu zegt Paulus tegen de gemeente, gij lieden zijt onze brief. Paulus wil zeggen, lees je eigen levensverhaal nog maar eens een keer door. Ben je het vergeten? Als het ging om je eertijds. Hoe het vroeger was en hoe het nu mag zijn, dankzij Gods genade. Jullie waren toch gevangenen in het heidendom? Jullie leefden toch in de duisternis van het heidendom? En toen is toch het licht van het evangelie in jullie donkere hart opgegaan? Dat kun je toch niet vergeten? De Heer heeft toch grote dingen gedaan? Jullie zijn mijn brief. Ik heb geen brief van anderen nodig. Jullie zijn mijn brief. De prediking van Paulus had zijn sporen getrokken in de gemeente van Korinthe. Zijn arbeid was niet ijdel geweest in de Heere. Paulus zegt, ik heb maar één aanbevelingsbrief en dat zijn jullie zelf. En dat is geen brief van papier. Deze brief die ligt niet in het bovenste laadje van mijn bureau. Nee, zegt Paulus. Deze brief die bewaar ik hier. Die bewaar ik in mijn hart. Dat is een brief in mijn hart geschreven. Daar bewaar ik die brief als een kostbare schat. Paulus bewaart daar goede herinneringen aan. Het was hem immers te doen om vrucht voor de hemelse landbouw. Vrucht op zijn arbeid. Het was hem immers te doen om onderdanen te werven voor koning Jezus. Dat was zijn liefste werk. En dat heeft hij mogen doen in Korinthe. En de Heer heeft het gezegend, ondanks alle inspanningen van de vorst der duisternis. Want waar de Heer zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel een kapel naast. Toch? Maar ondanks dat, de Heere heeft daar grote dingen gedaan. En dat zal niet onbekend blijven. God zal dat werk ook afmaken. Hij zal het voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. In Korinthe heeft Paulus gezien hoe de Heilige Geest zondaren overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want dat is het werk van de Heilige Geest. Als hij ons de ogen opent voor onze diepe val in Adam, wie we zijn. Als we naar binnen blikken en ogen in onze ziel krijgen. Als we op de knieën komen, als wij worstelen en roepen tot God zoals de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Als we tot inkeer komen, dat is het eigen werk van de Heere. Hij heeft gezien hoe zondaren tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen. En het heeft een onuitwisbare indruk op hem gemaakt. En dan zegt Paulus erbij, ik ben niet de enige die het gezien heeft. Paulus heeft het gezien. En hij heeft zich verblijd in het werk van God. Maar niet alleen Paulus heeft het gezien. Weet je wie het ook gezien hebben? De wereld heeft het gezien. Want schrijft hij erbij, deze brief is bekend en gelezen van alle mensen. De omgeving ging het ook merken. De wereld ging het zien. Want wat daar in Korinthe gebeurd is, we zouden kunnen zeggen, dat is niet in een hoek geschied. Dat is niet onbekend gebleven. Ook de heidenen die geen deel uitmaakten van de gemeente, ze moesten toch toegeven dat er grote dingen gebeurden in Korinthe. Het werk van God ging schitteren. Werd zichtbaar. Het is de wereld opgevallen. Zelfs de wereld moest toegeven dat er iets bijzonders aan de hand was in Korinthe. Nou, zegt Paulus, jullie zijn mijn brief, mijn aanbevelingsbrief. Wat een zegen. Als er aan een dominee gevraagd wordt, wie bent u eigenlijk en wat doet u? Wat is uw werk? En als een dominee dan mag zeggen, kijk maar naar mijn gemeente. Dan weet je wie ik ben. Kan dominee Joppe dat ook zeggen? Als aan hem gevraagd wordt, wat voor werk doet u? Kan hij dan zeggen, let maar op mijn gemeente. Dan weet je wie ik ben. Want mijn gemeente is mijn aanbevelingsbrief. Mooi, hè? Dat gebeurt als er wat vanuit gaat van de gemeente naar buiten toe.
Als het duidelijk wordt, daar woont de Heere, daar werkt de Heere. Daar worden zondaren opnieuw geboren. Daar in die gemeente, daar is de vreze Gods aanwezig. Daar zet de Heere, de Heilige God, zijn voetstappen. Het zijn brieven van Paulus, hebben we gezegd. Inderdaad. Maar u voelt natuurlijk ook wel aan. Ik ga gauw naar mijn tweede gedachte. Want het zijn dan ook niet alleen brieven van Paulus. Nee, het gaat veel dieper. Paulus zegt, ten diepste zijn jullie natuurlijk brieven van Christus. En dat is verreweg het belangrijkste. Vandaar dat de apostel schrijft, als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt. En dat moet je zijn. Dat moeten we zijn. Een brief van Christus. Inderdaad, Paulus mocht dan een instrument zijn om ze tot Christus te leiden. En dat was hem ook tot grote vreugde, om een leidsman tot Christus te zijn. Dat was zijn lust en zijn leven. Hij heeft de goede reuk van Christus mogen verspreiden. Maar Paulus was zich er ook van bewust dat hij dan wel kon planten en nat maken. Maar dat God de wasdom moest geven. Want wat daaraan gezien werd, daar in de gemeente van Korinthe, dat was geen Pauluswerk, dat was geen mensenwerk, maar dat was Gods eigen werk. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. We zien het maar, doorgronden het niet. Daar te midden van alle schijnheiligheid, te midden van alle wereldgelijkvormigheid in Korinthe en zedeloosheid en alles wat hem zorgen baarde, daar zijn leesbare brieven in de gemeente van Korinthe. Leesbare brieven van Christus. Zeg, zijn die er ook hier in Oud-Beijerland? En bent u er een van? Ben ik er een van? Ben jij er een van? Zijn wij een leesbare brief van Christus? Want dan kom ik wat dichterbij. Want als het dan gaat om een brief van Christus zijn, inderdaad, dan worden er toch wel een aantal kenmerken genoemd, zou je kunnen zeggen. Waaraan je zo'n brief kunt herkennen. Laten we dan ook zo'n brief waar Paulus het over heeft, zo'n brief van Christus, eens wat nauwkeuriger bekijken. Nou, in de eerste plaats zegt Paulus, het is een brief die gelezen is door alle mensen. Het moet dus een leesbare brief zijn. Verder ook een open brief. Geen brief die keurig in een envelopje gestoken is en dichtgeplakt is en dichtgeplakt blijft. Nee, zo mag het leven van een christen niet zijn. Het moet een open brief zijn. Je ziet het wel eens in de krant, hè. Dan verschijnt er een brief en daar staan een aantal namen onder. En dan staat er boven open brief. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen die brief lezen. Die brief is niet slechts gericht aan één adres. Maar die brief die is voor allen vrij toegankelijk om te lezen. Een open brief moeten ze zijn. Een leesbare brief. Want als zo'n open brief in de krant verschijnt en je kunt er niks van maken, ja, wat moet je er dan mee? Nee, een leesbare brief. Misschien heb u wel eens een brief gehad die u niet kunt ontcijferen. Wat is dat lastig, hè? Ik heb dat ook wel eens gehad. Dat ik een briefje van iemand kreeg en je doet je uiterste best, maar je kunt er geen touw aan vastknopen. Het handschrift is heel erg beroerd. Of de zinnen zijn onjuist geformuleerd. En je denkt dat je de eerste zin te pakken hebt, alleen dan klopt de tweede zin weer niet. En wat doe je dan op enig moment? Dan weet je, dan denk je, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? En je legt die brief met een zucht naast je neer. Hier word ik geen cent wijzer van, zeg je dan. Ik weet niet wat de afzender mij duidelijk wil maken. Aan een onleesbare brief heb je uiteindelijk niets. Gemeente, een vraag. Ben ik, bent u, ben jij een leesbare brief van Christus naar buiten toe? Of zijn wij een onleesbare brief? Kan de wereld er niets van maken? Want ja, ze gaan wel op zondag naar de kerk. En daar zingen ze natuurlijk psalmen. Maar door de weeks merk ik er eigenlijk niets van. Verder weet ik eigenlijk helemaal niet wat het inhoudt om christen te zijn. Ze kunnen niet uit uw leven afleiden dat u dagelijks leest uit de Bijbel. Of dat u aan het avondmaal gaat enzovoort. Dat is erg. Want wanneer is onze brief dan onleesbaar? Een vraag om onszelf te stellen, denk ik. Je brief is onleesbaar geworden als je je in niets onderscheidt van de wereld. Dan is je brief onleesbaar. Dan ben je wel in de naam van de drie-enige God gedoopt. Maar verder maakt het eigenlijk heel weinig verschil. Je brief is onleesbaar als je de naam van de Here bijvoorbeeld verkeerd gebruikt. En dan kan ik heel veel noemen. Ik moet zelf denken aan een ervaring uit mijn jeugd, toen ik stage moest lopen bij een bedrijf. En ik had heel de week gewerkt met een man. En die man had het over alle dingen, zoals anderen ook. Vaak dingen die helemaal niet goed waren. Dan ging het over andere vrouwen, of het ging over slechte grappen. En ga zo maar door. En aan het eind van de week hoorde ik dat die man ook ouderling was in een gemeente. Nou, ik weet nog wel als jongen van 15. Dat ik perplex stond. En dat ik dacht van, wat hebben we nou dan? Die man? Is die een ouderling? Dan knapt er iets. Dan begrijp je er echt even niets meer van. Dan zijn er twee dingen die werkelijk radicaal tegenover elkaar staan. Is dat misschien in uw en in jouw leven ook zo? Getekend met het merk en veldteken van de Heer Jezus Christus, maar je gedraagt je als iemand van de wereld. Dan ben je eigenlijk net als een soldaat die dan misschien wel de helm draagt van Noord-Korea, maar de soldatenjas van een soldaat van Zuid-Korea, om maar even twee vijanden van elkaar te noemen. Nou, dat gaat natuurlijk niet. Dat gaat niet. Je kunt niet met je ene been in Moab staan en met je andere been in Judea. Dan moet er die keus komen. En Orpa ging terug naar haar volk en naar haar goden. Maar Rut zei, uw volk, uw God, mijn God. Anders is je brief onleesbaar. Je kunt niet van twee tafels eten. Of van twee walletjes eten. En de Heer Jezus zegt, je kunt geen twee heren dienen. Of je zult de ene haten en de andere liefhebben. Of de ene liefhebben en de andere haten. Dat kan niet. Stel je voor, je schrijft een brief en je schrijft je naam eronder en je schrijft er een andere naam dwars doorheen. Dan zal de geadresseerde denken, ja, van wie is die brief nu eigenlijk? Als het nu gaat om mijn levensbrief, wat kan een ander daarin lezen? Het leven is mij Christus? Of lezen ze, de wereld is helemaal top. Hoe is het met mijn brief? Ben ik een brief van Christus? Of is het zo'n onduidelijke janboel als het gaat om mijn brief, die zo onleesbaar is geworden dat werkelijk niemand daar iets van snapt en er gaat dan ook niets van uit? Onleesbaar is je brief dus als je twee heren wil dienen. Onleesbaar is je brief als er niet zichtbaar wordt in je leven van dat vreemdelingschap waarvan je leest de hele Bijbel door bij Abraham. Maar ook als het gaat om het onderwijs van de Heer Jezus. Onleesbaar is je brief als je met oh zoveel plezier naar goddeloze muziek luistert. En op zondag psalmen zingen. Onleesbaar is je brief als je met oh zoveel plezier allerlei verkeerde films bekijkt. Die bol staan van erotiek, overspel, leugen en bedrog en ga zo maar door. Onleesbaar is je brief. Als je er altijd op uit bent om het de ander betaald te zetten. Als je zo weinig verzoeningsbereid bent. Dan is je brief onleesbaar. Onleesbaar is je brief. Als je op een manier gekleed gaat die aanstoot verwerkt. Of ergernis oproept. Onleesbaar is je brief als je smerige taal gebruikt. Onleesbaar is vooral ook je brief als je je naaste zo gemakkelijk verloren laat gaan. Als er nooit iets van de liefde van Christus in je is. Onleesbaar is je brief ook als er geen Bijbel naast je bed ligt. Als je nooit eens verdiept bent in een goed boek. Zo weinig belangstelling voor God en de dingen die zijn koninkrijk aangaan. Onleesbaar is je brief als je zo streng bent aan je kinderen toe. Maar ze zien nooit dat er een traan in je oog is. En ze merken nooit dat heeft mijn vader of moeder, de Heer Jezus, hartelijk lief. Echt, dan ben je onleesbaar voor je kinderen. Daar begrijpen je kinderen niks van. Is het dan alleen maar een systeem van wetjes en regeltjes? Onleesbaar is je brief als je nooit eens uitziet naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zeg, ben ik, als vader, als dominee, als ouderling, als diaken, als schoolmeester, als werknemer, werkgever, student, ben jij een onleesbare brief? Wees eens eerlijk, want als de wereld mijn brief niet kan lezen, als ik er zelf niet uitkom, als de wereld er niet uitkomt, kan God mijn brief dan wel lezen? En onleesbare brieven, wat doe je daarmee? Daar kun je toch niks mee beginnen? Onleesbare brieven, die verscheur ik. Ja, als ik er niet uitkom, uiteindelijk verscheur ik ze. En doe ik ze weg. Dan gebeurt er met onleesbare brieven wat er ook gebeurt met onvruchtbare ranken. Ze worden afgevoerd, geworpen in de buitenste duisternis. Of mag je door Gods genade een leesbare brief zijn? Is de Heer Jezus Christus heerlijk voor je geworden? Want gemeente, als we een brief van Christus zijn, dan staat er natuurlijk ook een naam onder onze brief. Dan zal de naam van de Heer Jezus Christus onder onze brief staan. Daar is onze brief getekend met het bloed van het Lam. En bovendien, en misschien is dat wel mooi om te zeggen, als wij een brief schrijven, dan schrijven we de naam van de afzender onderaan. Je doet eerst je verhaal en dan zet je je naam eronder. In de dagen van Paulus ging dat anders. Kijk maar eens hoe de tweede brief van de gemeente van Korinthe begint. Die begint met de naam van de afzender, Paulus. Paulus, een apostel van Jezus Christus. Zo doet de Heer Jezus ook. Als je een brief van Christus bent, weet u wat Christus als eerste doet? Zijn eigen naam in je hart schrijven. Dat is het. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Zijn naam in die brief schrijven. Want om die naam gaat het immers. Dan waren er in de gemeente van Korinthe die zeiden, ik ben van Apollos en ik ben van Paulus en ik ben van Cephas. Maar weet je waar het om gaat? Of we van Christus zijn. Is dat ook je enige troost? In leven en sterven. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom, het lichaam en ziel van mijn lieve, getrouwe zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die mij gekocht heeft met dure prijs van zijn eigen bloed. De catechisme zegt het zo buitengewoon mooi. Als het gaat om die ene troost in leven en sterven. Een leesbare brief van Christus moeten we zijn. Van Hem alleen. Want als ik niet van Hem ben, dan kom ik om. Dat maakt pas verschil. Of wij van Christus zijn. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Paulus spreekt over bijzondere ervaringen. Door de nood gedwongen moet hij er wel wat over zeggen. Ik heb er vanmorgen over gepreekt, 2 Korinthe 12. Dan zegt hij, ik ken een mens in Christus. Ik ken een mens in Christus. Ja, daar gaat het nou om. En daar vervolgens vertelt hij ook iets over een innemende openbaring die hij van de Heere heeft ontvangen. Maar in de eerste plaats, we moeten in Christus zijn. Een brief van Christus zijn. Bent u al van Hem? Met lichaam en ziel. In leven en in sterven. Ben je al aan zijn voeten gekomen? Aan de voeten van Hem die het gezegd heeft, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. We zoeken rust in deze weken. Het kan goed zijn. Even afstand. Van alle aardse dagelijkse beslommeringen. Maar de ware rust vinden we toch alleen aan zijn voeten. Ons hart vindt geen rust, zei Augustinus. En hij kon het weten. Totdat het rust vindt in u, o God. Een brief van Christus zijn. En dan lezen we verder. Want als we dan een brief van Christus zijn, dan zegt Paulus, dan is die brief door de Heilige Geest beschreven. Mooi, hè? Ik denk aan dat magistrale boek van John Bunyan. Nee, nu bedoel ik niet de Christenreis, maar de Heilige Oorlog. Als dan de stad Mensiel door prins Immanuel ingenomen wordt en de dag van bevrijding vangt aan, dan wordt gena van waarheid blij ontmoeten, vrede met een kus van het recht gegroet. Dan trekt prins Immanuel de stad binnen. En wie gaat er dan wonen in het grote paleis in de stad Mensiel? De oppersecretaris. De Heilige Geest. En die gaat daar nooit meer weg. Die gaat wonen in het paleis van de stad Mensiel. Het is de Heilige Geest. De oppersecretaris van de drie enige God met eerbied gesproken. En die schrijft brieven. En gemeente, dat zijn geen brieven van papier. Met inkt beschreven. Over zo'n brief gaat het niet. Nee, ons hart wordt beschreven. Dat kan de Heilige Geest alleen. De Heilige Geest beschrijft ons hart. En wat schrijft de Heilige Geest dan in ons hart? Weet je wat de Heilige Geest in ons hart schrijft? Als de Heilige Geest in ons hart gaat schrijven, dan schrijft de Heilige Geest in ons hart dat de Heere heilig is. En dat de Heere rechtvaardig is. En dat God de zonde moet straffen. Dat is het wat de Heilige Geest schrijft in ons hart. Is dat bij u al gebeurd? De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan is God heilig. En dan ben ik onheilig. Dan is God rechtvaardig. En ik ben onrechtvaardig. Ik heb gezondigd tegen al Gods geboden. En niet één daarvan gehouden. De Heilige Geest schrijft in mijn hart dat ik eens God, mijn schepper, zal ontmoeten. En hoe zal ik het dan maken? Het wordt werkelijkheid. Zodat ik op de knieën kom. O God, wees mij de zondaar genadigd. Als de Heilige Geest gaat schrijven, dan besef je, er moet een oplossing komen in mijn leven. En het kan geen uitstel leiden. Weet je wie ook in je hart schrijft? De duivel. Dat is waar. En de duivel zegt, het kan later ook nog. Hij probeert je dat op de mouw te spellen. In je hart te schrijven. Maar de Heilige Geest schrijft er in je hart: heten. Zo gij zijn stem hoort. Misschien wel vanmiddag. Je kunt het niet zomaar van je afschudden. De Heilige Geest schrijft het in je hart en dringt zo diep door. Heden, zo gij zijn stem hoort. Het is de Heilige Geest die schrijft in je hart met het grote doel dat je gaat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Alleen als we daar dan over nadenken, over de Heilige Geest die in ons hart schrijft, gemeente, dan voelt u het misschien al een beetje aan. Blijkbaar gaat het ook hier om beeldspraak. Want dit gebeurt natuurlijk niet letterlijk. Nee, Paulus wil er iets mee aangeven. Waar heeft hij aan gedacht? Hij neemt ons in dit hoofdstuk mee naar de Horeb. En dan weten de jongens en meisjes ook wel wat daar gebeurd is. Toen het volk van Israël voor de Sinaï lag. En Mozes, hij moest omhoog klimmen naar God. En toen kwam Mozes terug. En wat droeg hij toen in zijn handen? 2 stenen tafelen. En op die stenen tafelen had God zijn wet geschreven, ingekerfd, in die stenen tafelen, door de Almachtige God zelf ingekerfd, ingeschreven. En we weten ook wat er gebeurd is, toen Mozes de afgoderij zag daaronder aan de berg, heeft die stenen, laten vallen, neergegooid. Alzo heeft het volk de wet van God verbroken. En Mozes moest opnieuw opklimmen naar God. En heeft opnieuw 2 stenen tafelen ontvangen met daarin de heilige wet van God geschreven. En dat volk van Israël, hoe ging het de geschiedenis door? Telkens weken ze weer af van de Heere, gingen ze in eigen gekozen wegen. En kwam de Heere met zijn oordelen over zijn volk. Maar God heeft niet alleen zijn oordelen bekendgemaakt, maar ook zijn beloften. Ook het evangelie klonk al heerlijk. Al was het bedekt. Onder het oude verbond, en dan lezen we bijvoorbeeld in Jeremia 31. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Dat is mooi. Onthoudt u dat. En zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. En nu is de Heilige Geest uitgestort met Pinksteren. Op alle vlees. En nu? Nu schrijft de Heere door zijn geest. Niet meer in steen. Maar hij schrijft nu in onze harten. Op de vleesen tafelen van ons hart. Zoals God zelf met zijn eigen vinger de wet ingekerfd heeft in die stenen tafelen, zo doet hij dat nu in ons hart. Dat was natuurlijk enorm groot toen Mozes met die stenen tafelen naar beneden kwam. En die stenen tafelen moesten ook bewaard worden in de Ark des Verbonds. Zeker dominee zei, dat is heel groot, maar het bleef op afstand. Maar nu komt het heel dichtbij. De Heilige Geest schrijft de wet in je hart. Is dat al gebeurd? Want dan wordt die wet van de Heere een liefdeswet. Een wet die vervuld is. En de dienst van de Heere een liefdesdienst. Om die te doen uit dankbaarheid. Dan heeft de Heere het beloofd door middel van de profeet Ezechiël. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Een nieuw hart, dat is nou een nieuw hart. Dat is een hart beschreven door de Heilige Geest. Dan ben je een brief van Christus. Een brief beschreven door de Heilige Geest. Nee, dat is dus geen brief met inkt geschreven, maar door de Heilige Geest in je hart. En God leest die brief. En dan mag ik met Paulus meejubelen. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En de wereld om me heen, die gaat die brief ook lezen. Dat kan niet uitblijven. Het komt er wel uit wat erin zit. En dan weet ik ook wel, de een praat heel erg veel en de ander praat heel erg weinig. De een is heel erg extravert, naar buiten toe open, en de ander heel veel in zichzelf gekeerd introvert. Dat zal allemaal waar zijn. Maar toch in handel en wandel moet het duidelijk worden of wij een leesbare brief zijn. Een brief van Christus. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Dan wordt ons leven toch ook toegewijd aan de Heer. Nee, mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw Heer. Eer. Dan geldt, ik zal, o Heer, uw wonderdaad de volken doen verstaan. Gemeente, brieven. Paulus zegt, jullie zijn mijn brief. Paulus' brief. De Heere gebruikt mensjes uit het stof verrezen om het evangelie te verkondigen. En het is Paulus' blijdschap dat die brieven er zijn. Andere brieven heeft hij niet nodig. De gemeente is mijn aanbevelingsbrief, zegt Paulus. Maar ten diepste zijn natuurlijk brieven van Christus. Zo schrijft hij toch ook. Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt. Ben je een brief van Christus? Gewoon recht toe, recht aan. Op de man af, op de vrouw af. Daar komt het op aan. Zijn we een brief van Christus? Ja, maar dominee, dit en dat. En... Nee, zijn we een brief van Christus? Het is het een of het ander. In Christus of buiten Christus. Zijn we een brief dan ook van de Heilige Geest? Want die schrijft die brieven van Christus. En als we dan van Christus zijn, dan schrijft hij ook de wet in je hart. Geen systeem van regeltjes. Maar wel, Heere, u bent het eeuwig waard. Maak mij tot een instrument in uw hand en geef dat ook anderen aan me mogen zien. Hoe rijk of het is om dicht bij u te leven. Om vanuit uw woord gevoed te worden. Gemeente, wat heerlijk. Tegelijk misschien ook wat ontnuchterend. We blikken in de spiegel. Vanmiddag zijn wij een brief van Christus. Een leesbare brief. Anders gezegd, zijn we een vruchtdragende rank. Verbonden aan de wijnstok. Christus. Als dat zo is, dan wordt het inderdaad, jongelui, in ons leven wel gezien. Dan wordt dat bijvoorbeeld merkbaar aan de appjes die je stuurt. En als je zo nodig een Facebookpagina moet hebben, wat mij betreft hoeft het niet, maar als dat dan moet, dan wordt dat ook wel zichtbaar aan je profiel, denk ik. Al die dingen, je kunt er niets van uitsluiten. Je woordkeus, je kledingkeus, je beroepskeus. Het gaat je leven doortrekken. Als de Heer Jezus Christus je dierbaar is geworden, dan moeten we immers een open brief zijn. Een stad op een berg. Een licht geplaatst op een kandelaar. En de Heilige Geest schrijft. En de Heilige Geest weet wat je nodig hebt. Hij schrijft in je leven. Zonder kennis. Zelfkennis. Christuskennis. Hij schrijft ook in je leven beproeving. Inderdaad. De Heere weet wat je nodig hebt. Als een doorn in je vlees nuttig is, dan schrijft de Heilige Geest wel in je leven welke doorn voor u, voor jou, daar nuttig is. De Heilige Geest schrijft. Totdat de Heilige Geest de pen neerlegt. Een punt zet. Als de Heilige Geest uitgeschreven is, dan is mijn brief klaar. En mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Als zo je brief geschreven wordt door de Heilige Geest, dan lees ik ook in deze brief. die hier voor me ligt. Gods brief. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En niemand uit dezelfde zal verloren gaan. Niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Want mijn schapen, die horen mijn stem. En ze volgen geen ander, omdat ze de stem van de herder kennen. Een leesbare brief van Christus. Ben ik het? Bent u het? Ben jij het? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Amen. We gaan deze psalm ook zingen. Psalm 25 en daarvan het zesde vers. 25 vers 6.